Daarna wordt u gelezen allereerst uit Handelingen 20, vers 7 tot en met 12. En vervolgens uit 1 Korinthe 16, vers 1 tot en met 9. Dus twee schriftlezingen, Handelingen 20, 7 tot en met 12. 1 Korinthe 16, vers 1 tot en met 9.
En op de eerste dag der week, als de discipelen bijeengekomen waren om het brood te breken, handelde Paulus met hen, zullende des anderen daags verrijzen. En hij strekte zijn rede uit tot de middernacht. En er waren vele lichten in de opperzaal waar zij vergaderd waren. En een zekere jongeling, met name Eutychus, zat in het venster en met een diepe slaap overvallen zijnde, alzo Paulus lang tot hen sprak, door de slaap nedergestortende, viel van de derde zoldering nederwaarts en werd dood opgenomen. Doch Paulus afgekomen zijnde viel op hem, en hem omvangende zeide hij, wees niet beroerd, want zijn ziel is in hem. En als hij weder boven gegaan was, en brood gebroken, en wat gegeten had, en lang tot de dageraad toe met hen gesproken had, vertrok hij alzo. En zij brachten de knecht levend, en waren bovenmate vertroost. Aangaande nu de verzameling die voor de heiligen geschiedt, gelijk als ik de gemeenten in Galatië verordineerd heb, doet ook gij alzo. En op elke eerste dag der week leggen een iegelijk van u iets bij zichzelf weg, vergaderende een schat, nadat hij welvaren verkregen heeft, opdat de verzameling als dan niet eerst geschieden, wanneer ik gekomen zal zijn. En wanneer ik daar zal gekomen zijn, die gij zult bekwaam achten door brieven, dezelfde zal ik zenden om uw gave naar Jeruzalem over te dragen. En indien het de moeite waardig mocht zijn, dat ik ook zelf reizen zou, zo zullen zij met mij reizen. Doch ik zal tot u komen, wanneer ik Macedonië zal doorgegaan zijn, want ik zal door Macedonië gaan. En ik zal mogelijk bij u blijven, of ook overwinteren, opdat gij mij moogt geleiden, waar ik zal heen reizen. Want ik wil u nu niet zien in het voorbijgaan, maar ik hoop enige tijd bij u te blijven, indien het de Heere zal toelaten. Maar ik zal te Efeze blijven tot de Pinksterdag. Want mij is een grote en krachtige deur geopend, en er zijn vele tegenstanders.
Na de preek. Gemeente, in gedachten gaan we net zoals vanmorgen aan het begin van de preek een ogenblik naar Christen op zijn reis door deze wereld naar het hemelse Kanaan. Vanmorgen troffen we Christen aan in het dal van de schaduw des doods. Vanmiddag vinden we hem ergens anders. Onder in een vunzige, donkere kerker. Wat was er gebeurd? Wel, op hun reis door het leven waren Christen en zijn reisgezel hopende op een bepaald moment een bruggetje overgestoken, een plank overgegaan, en ze waren gekomen op een plaats waar ze helemaal niet moesten zijn op hun reis naar het hemels Kanaan. Ze waren uit de weg van de Heere geraakt. En als ze daar dan komen en op een bepaald moment ontdekken dat ze niet goed zitten, en ze zoeken de weg terug, dan vinden Christen en hopende die weg terug naar de juiste weg niet meer. En op een bepaald moment, moe van al het zoeken, vallen ze in slaap en dan worden ze overmeesterd door een reus met de verschrikkelijke naam Wanhoop. En die reus die zegt, nu jullie op mijn terrein zijn, heb ik recht om jullie te arresteren. En hij neemt de twee mannen mee en hij gooit ze onder in de kerker van zijn kasteel. En daar zitten ze. Ze hebben geen eten en geen drinken. Ze zijn door de reus vreselijk mishandeld, afgetakeld zitten ze daar onder in dat vunzige kerkerhol. Eigenlijk is het helemaal uitzichtloos. En dan, op een avond, dan komen christen en hopenden op de knieën. En ze gaan bidden. Ze bidden bijna de hele nacht. En dan 's ochtends, terwijl de dag begint te lichten, dan opeens, dan zegt christen: ik had het kunnen weten, tegen hopende. Ik had het kunnen weten. Al die tijd dat we in dit vunzige kerkerhol zitten, droeg ik in de plooi van mijn kleed een sleutel. De sleutel van de belofte. En die sleutel zal zeker passen op de deur van deze kerker. Op de deur van deze gevangenis. En met trillende handen past christen de sleutel op de deur en inderdaad, knarsend gaat de deur open en christen en hopende, ze weten te ontkomen aan het bange gevaar van de wanhoop en van de moedeloosheid. Waar het me nu om gaat, dat is dat Bunyan in zijn boek De Christenreis op dit moment, en dat is een van de weinige keren, als ik me niet vergis, slechts de enige keer, een tijdsaanduiding geeft wanneer dat gebeurde. In heel de christenreis kom je eigenlijk geen tijdsaanduidingen tegen. Zo tijdloos als de boodschap van het boek is, want het heeft voor de dag van vandaag nog steeds heel veel te zeggen. Maar Bunyan heeft ervoor gekozen om op dit punt in zijn boek een aanduiding van de tijd te geven. Wanneer is het dat christen en hopende gaan bidden? In de nacht van zaterdag op zondag. En wanneer is het dat christen in de nood en in de twijfel de sleutel van de belofte vindt? Dat is op de vroege morgen van de dag van de Heere. Ongetwijfeld heeft Bunyan daarmee willen aangeven dat juist op de zondag, op de dag van God, zijn zegen bijzonder verwacht mag worden. Want de Heere heeft zelf de Sabbatdag, de rustdag, gezegend. Wel, daar willen we vanmiddag over nadenken met elkaar, onder het thema de zegen van de rustdag. Zegen van de rustdag. We letten op drie dingen. In de eerste plaats op de eerste rustdag. En dan gaan we naar de instelling van de Sabbat. In de tweede plaats letten we op onze rustdag. Dan vraagt het begin van antwoord 103 de aandacht, waar wordt gevraagd: wat gebiedt God in het vierde gebod? Ten slotte letten we op de eeuwige rustdag, het slot van vraag en antwoord 103. Ten andere dat ik al de dagen mijns levens van mijn boze werken ruste, de Heere door zijn geest in mij werken laten en alzo de eeuwige Sabbat in dit leven aanvangen. Dus de eerste rustdag, onze rustdag en de eeuwige rustdag. De eerste rustdag, wanneer was die? Dan hoeven we niet ver te bladeren in onze Bijbelgemeente. Ik lees in Genesis 2, zo heel kort nadat de Heere hemel en aarde heeft geschapen en ook heeft ingericht. Als nu God op de zevende dag volbracht had zijn werk dat hij gemaakt had, heeft hij gerust op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt heeft. En God heeft de zevende dag gezegend en geheiligd. Daar hebt u de allereerste rustdag. Genesis 2, vers 2. Op die dag heeft de Heere dus, als we goed luisteren, drie dingen gedaan. Hij heeft gerust. Hij heeft die rustdag gezegend en hij heeft die dag geheiligd. En dat heeft ons vanmiddag al heel wat te leren. Allereerst, de Heere heeft gerust. Wat zou dat betekenen? Als ik dat aan de kinderen vraag, wanneer ga je rusten? Dan zeggen de kinderen, als je moe bent. Maar de Heere is niet moe. De Heere wordt nooit moe of mat. Jesaja 40 kunnen we dat lezen. De Heere is altijd vol kracht. Wat betekent het dan dat hij gerust heeft? Het betekent in ieder geval dat hij opgehouden is met zijn scheppende werk. 6 dagen, meer niet. 6 dagen had de Heere ervoor nodig om de hemel en de aarde te scheppen en in te richten. Maar op de 7e dag heeft hij gerust. O ja, dan gaat in zekere zin het werk van de Heere wel door. Want dan onderhoudt hij die schepping, dan draagt hij die schepping, zoals hij die tot op de dag van vandaag draagt. Als de Heere dat niet zou doen, dan zou heel onze wereld ineens storten. En de Heere, hij verblijdt zich ook in zijn eigen werk. Dat is de betekenis van rusten. God verblijdt zich in zijn eigen werk. De Heere zag alles wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. De Heere rust. In de 2e plaats, de Heere zegent. Dat betekent dat God aan de rustdag een bijzondere zegen heeft verbonden. Daar komen we straks nog wel op terug. In de 3e plaats, God heeft die eerste rustdag ook geheiligd. En wat betekent heiligen? Dat betekent apart zetten voor de dienst van God. Als de priesters geheiligd moeten worden in het Oude Testament, worden ze apart gezet van alle andere mensen en gewijd aan de dienst van de Heere. Als de rustdag geheiligd wordt, dan betekent dat die dag wordt apart gezet. Die draagt een heel ander karakter dan de andere 6 dagen. Die wordt helemaal gewijd aan de dienst van de Heere. Dat is de eerste rustdag, gemeente. En die was er al toen de wereld nog geen week oud was. Wat leert dat ons? In ieder geval dit. Dat die mensen die zeggen dat de rustdag, de Sabbatdag, er alleen was voor Israël, ongelijk hebben. God heeft de rustdag ingesteld bij de schepping. En daarmee heeft de Heere aangegeven, die dag is er voor alle mensen. Alle mensen op de wereld ontvangen die rustdag. Het is een andere vraag of we er gebruik van maken. God heeft dat ook diep in de harten van zijn schepselen, van de mensen die hij geschapen heeft, afgedrukt. Dat er 1 keer in de week een rustdag is. Daar kan ik u 2 voorbeelden van geven. Er zijn meer voorbeelden, maar laten we ons vanmiddag tot 2 voorbeelden beperken. Eerst een voorbeeld uit de geschiedenis. Dat is niet het sterkste voorbeeld, dat komt straks. Maar het voorbeeld uit de geschiedenis is dit, dat op een bepaald moment Napoleon heeft geprobeerd om niet een week van 7 dagen, 6 dagen werken en 1 dag rust, maar een week van 10 dagen in te voeren. Dat liep op een totale mislukking uit. Wij mensen zijn zo geschapen door de Heere dat we helemaal ingesteld zijn op het patroon van 6 dagen werk als de Heere daar de kracht en de gezondheid voor geeft en dat mogelijk is. Maar dan ook 1 dag rust. Dat is het voorbeeld uit de geschiedenis. Er is nog een ander voorbeeld. Dat ons duidelijk maakt dat de Sabbat niet maar iets is wat de Heere pas bij de Sinaï heeft ingesteld en wat dan alleen maar betekenis zou kunnen hebben voor het volk Israël. Maar dat het er al eerder was. Dan ga ik even een vraag stellen aan u. Ik denk dat u de eerste vraag wel kunt beantwoorden. Waar is de wet van de Heere in Gods woord te vinden? Als u een klein beetje bekend bent met Gods woord, dan weet u, Gods wet is te vinden in Exodus 20. En waar lezen we in de Bijbel dat het volk voor de eerste keer manna ontvangt in de woestijn? Dat lezen we in Exodus 16. Dat is ervoor. Terwijl het volk nog onderweg is naar het gebergte van de Sinaï, terwijl ze de wet nog moeten krijgen, de wet waarin staat: gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt, 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de rustdag. Terwijl ze dat nog moeten gaan horen, krijgt het volk al manna in de woestijn. En u weet misschien wel dat wanneer het volk manna krijgt, de Heere het op de 6e dag van de week extra manna laat regenen. Dan is er voor iedereen genoeg, niet voor 1 dag, maar voor 2 dagen. En op de Sabbat, dan mocht het volk niet uitgaan om manna te rapen. Dan gunde de Heere het volk rust. Dat was dus al voordat de wet gegeven was. En het was het volk Israël ook in Exodus 16 al direct duidelijk. Al waren er enkele die dat gebod toen toch op de proef gingen stellen en daarmee de Heere verzochten. Maar het was het volk van Israël al direct duidelijk. 6 dagen manna verzamelen en de 7e dag rust. Een dag waarop het volk er niet op uit hoeft te gaan om manna te verzamelen. Een dag waarop het volk zich helemaal ongestoord kan richten op de dienst van de Heere. De Heere heeft dus de Sabbat al bij de schepping ingesteld en bij de schepping gegeven. We kunnen zeggen, het is nog één van de overblijfselen uit het paradijs. Eén van de zegeningen die de Heere ons nog gelaten heeft. En dan komt het volk Israël, 2500 jaar na de schepping, bij de berg Sinaï. Dan hebben ze een aantal jaren van verschrikkelijke onderdrukking in Egypte achter de rug. In dat Egypte waar helemaal geen rust was, waar alle 7 dagen van de week de zweep van de slavendrijver knalde over de rug van de Israëlieten, waar niet gerust werd. Maar God heeft zijn volk uit Egypteland uitgeleid en bevrijd, en hij brengt ze in de woestijn. En wat gaat de Heere dan zeggen? Gedenk de Sabbatdag. Hoort u dat? De Heere zegt niet: onderhoud de Sabbatdag. Ik stel nu de Sabbatdag in. Maar de Heere zegt: gedenk de Sabbatdag. Gedenken. Ja, wanneer doen we dat eigenlijk? In ieder geval 1 keer in het jaar. Op 4 mei. Dan hebben wij een dag waarop we de doden die in de Tweede Wereldoorlog gevallen zijn, gedenken. En waarom doen we dat? Omdat dat in het verleden echt gebeurd is en omdat we dat nooit moeten vergeten. Tegenovergestelde van gedenken is vergeten. Nu zegt de Heere: gedenk de Sabbatdag. Datgene wat ik al in het verleden had ingesteld en had gegeven aan het volk van Israël. En vergeet het niet. Daar ligt eigenlijk wel een heel beschamende les in, gemeente, vanmiddag. Als de Heere zegt: gedenk de Sabbatdag. Dan spreekt hij tot mensen die geneigd zijn om de grootste en de allerrijkste zegeningen van de Heere te vergeten. Zulke ondankbare, Godvergetende mensen zijn we door de zonde geworden. God vergeten, zijn dag vergeten, zijn dienst vergeten en zijn wet vergeten. En u had de Heere kunnen zeggen, ik laat dat volk maar aan zijn eigen rusteloze slavenbestaan over. Maar de Heere is zo goed dat hij in zijn wet op de Sinaï zich naar het volk overbuigt en het zegt, vergeet het niet. Vergeet het niet, ik heb een rustdag gegeven. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. Met wat voor bedoeling heeft de Heere die dag gegeven? Twee bedoelingen. Ik heb de nadruk al wat gelegd op de rust. De Heere geeft ons die dag ook om uit te rusten van het dagelijks werk. Dat moeten we niet wettisch opvatten. We zijn wel geneigd om dat te doen en om te denken, op zondag mag je dan dit niet en mag je dat niet. Maar we zouden het ook wel eens even kunnen omdraaien. Die dag die de Heere u geeft en waarop een timmerman zijn gereedschap in zijn dag mag laten liggen. De dag waarop een scholier zijn boeken in zijn dag dicht mag laten en niet hoeft door te gaan. De dag waarop een huisvrouw de wasmachine en de strijk en het drogen is een dag kan laten liggen. Rustdag. Maar ook een dag die apart gezet wordt van alle andere dagen, omdat die dag helemaal gewijd mag worden aan de dienst van de Heere. Kijk, daar moet onze rustdag, we zullen het straks in ons tweede punt nog zien, maar daar moet onze rustdag vol van zijn. Van de dienst aan de Heere. Daar heeft God die dag voor gegeven. Dat we onze ziel, onze onsterfelijke ziel, niet zouden vergeten. Dat we niet alleen zouden werken om het eten, om de spijze die vergaat, maar om het voedsel, de spijze die blijft tot in het eeuwige leven. Ja, zegt iemand, maar ik heb nog wel een vraag. Want we hebben nu gehoord dat God de rustdag heeft ingesteld. Maar als we goed luisteren naar de tekst van het gebod, horen we daar ook spreken dat de zevende dag de rustdag is. En dat hebben wij toch zo niet meer. Wij komen samen in Gods huis op de eerste dag van de week. Wij hebben de eerste dag als rustdag. Waarom is dat eigenlijk? En iemand vraagt misschien al, waar staat dat eigenlijk? Waar staat de tekst dat we in plaats van de zevende dag, de eerste dag, moeten gaan rusten? Waar staat in de Bijbel, in plaats van de zevende dag heb ik u de eerste dag gegeven en van nu af aan zult gerusten op de eerste dag der week? Wel gemeente, die tekst staat er niet. Maar vanuit de catechismusprediking is ons al verschillende keren duidelijk geworden dat God niet voor al onze vragen één enkele tekst geeft. Ik heb u de vorige keer het voorbeeld genoemd van de kinderdoop. Waar staat die ene geïsoleerde tekst? Waar staat dat we de kinderen moeten dopen? Die tekst kan ik u niet aanwijzen, maar het is wel voluit Bijbels en voluit in overeenstemming met Gods woord als we de kinderen laten dopen. Heel de schrift en alle lijnen van de schrift wijzen daarop. En als we dan nog een keer de vraag stellen, hoe komt het dat wij samenkomen op de eerste dag van de week en dat wij een eerste dag van de week rustdag hebben, dan wijs ik u op de twee schriftlezingen van vanmiddag. Allereerst Handelingen 20. daar is Paulus in Troas aangekomen. En dan staat er zo heel veel zeggend in vers 7. En op de eerste dag van de week, als de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, handelde Paulus met hen. Dat betekent, handelde Paulus met hen vanuit Gods woord, behandelde hij de schrift. Dat is zomaar één van de bewijzen, en er zijn er meerdere te noemen, dat Gods kerk na de dag van Christus opstanding niet meer op de zevende dag van de week, maar op de eerste dag, op de opstandingsdag, ging samenkomen en ging rusten. Tweede voorbeeld, en dat is misschien nog wel iets duidelijker, 1 Korinthe 16, we hebben dat ook gelezen met elkaar. Daar schrijft Paulus over de collecte. Het geven van geld aan de armen en aan christenen die het veel minder hebben. En dan zegt Paulus, aangaande nu de verzameling, daarmee wordt dus bedoeld het inzamelen van geld of van andere gaven die voor de heiligen geschiedt, op elke eerste dag van de week leggen een ieder van u iets bij zichzelf weg, vergaderende een schat nadat hij welvaren verkregen heeft, opdat de verzamelingen dan niet pas geschieden wanneer ik gekomen zal zijn. Dat is een misschien wat moeilijke tekst, maar die tekst wil dit zeggen. Paulus zegt, als het nu gaat om het geld voor diegenen die het zoveel minder hebben dan u, breng dat geld niet bij elkaar als ik bij u gekomen ben, maar doe dat wekelijks. Iedere week, als u wat over hebt om de anderen mee te dienen, leg het dan apart. Op welke dag? Dat hoeft Paulus niet verder uit te leggen. Die hoeft niet te zeggen, doe dat maar op de eerste dag van de week. U hebt nog wel een paar andere dagen dat u samenkomt. En u houdt natuurlijk de Sabbat, maar het moet op de... Nee, Paulus schrijft op de eerste dag der week. Dat lijkt al helemaal een gewoonte te zijn geworden. Gods kerk komt samen op de dag van de opstanding. 1 Korinthe 16. Zo zouden er meer bewijzen te noemen zijn, gemeente. En weet u wat het bijzondere is? Dat de Heere juist op die eerste dag van de week ook heel bijzonder zijn zegen wil geven. Ik denk aan de dag van de opstanding zelf. Dan zijn daar die 10 twijfelende, ongelovige, bedroefde discipelen bij elkaar. En Jezus staat in hun midden en hij zegt, vrede zij u. De Heer Jezus, hij eert de dag van zijn opstanding. Hij eert de eerste dag van de week door juist op die dag aan de discipelen te verschijnen. En dan staat er in Johannes 20 dat hij na 8 dagen, en dat is een uitdrukking die misschien wat verwarring kan geven, maar als we die uitdrukking goed opvatten, dan wordt daarmee bedoeld, toen de discipelen opnieuw op de eerste dag van de week bij elkaar waren, dan zoekt de Heer Jezus zijn kerk opnieuw op. De Heere wil juist op de zondag zijn zegen schenken. Maar dan haasten we ons ook naar onze rustdag. De catechismus, het begin van antwoord 103. Als het daarover gaat, ligt er een groot gevaar op de loer. Het gevaar dat u of jij wilt horen wat er allemaal niet mag. Op zondag. Dat zou kunnen. Dat u in de kerk gekomen bent en eigenlijk in uw hart het verlangen hebt dat er eens gezegd wordt wat je allemaal niet mag. Dat kan een heel verkeerde achtergrond hebben. Het zou de achtergrond kunnen hebben van dat een ander eens even goed moet horen dat hij of zij fout zit. Het zou de achtergrond kunnen hebben dat u graag wilt weten wat u niet mag doen, zodat u vervolgens een hele hoop wat u graag wil doen nog wel mag en nog wel kan doen. Maar de catechismus spreekt zo niet over de rustdag. Die geeft geen opsomming van dingen die niet mogen. Kijkt u maar naar vraag 103, daar staat niet wat verbiedt God in het vierde gebod, maar wat gebiedt God in het vierde gebod. Betekent dat, vraagt iemand, dat er dan niet gewaarschuwd moet worden? Dat er niet gewaarschuwd moet worden tegen mensen die op zondag de winkel maar open doen of naar winkels toe gaan? Nee, gemeente, daar mag zeker tegen gewaarschuwd worden. Betekent dat niet dat er niet gewaarschuwd mag worden tegen mensen die zondags naar het voetbalveld gaan of naar de ijsbaan gaan, terwijl ze in de kerk hadden kunnen zitten? Daar mag zeker en daar moet zeker tegen gewaarschuwd worden. Maar er ligt wel een gevaar op de loer. Als we ons daar alleen toe zouden beperken, dan zou het kunnen dat we te vergelijken zijn met die man over wie de Heer Jezus in een van zijn onbekende gelijkenissen vertelt. Die man die bezeten was en op een bepaald moment ging de duivel uit hem weg. En toen was zijn leven leeg. En toen heeft die man zijn eigen leven opgeknapt. En het huis van zijn leven, zoals de Heer Jezus dat zegt, met bezemen gekeerd, schoongeveegd, versierd. Maar het huis bleef wel leeg. En toen kwam die duivelse geest op een bepaald moment terug bij die man. En toen zag hij dat lege, opgeruimde, opgeknapte, versierde huis. En toen nam hij 7 andere duivelse geesten met zich mee. En ze keerden met z'n allen terug. En ze namen intrek in die man. En het einde van die man, zegt de Heer Jezus, was erger dan zijn begin. Het zou kunnen dat we ons leven gaan opknappen. Helemaal leegmaken van alles wat ook echt niet op de zondag hoort. En laten we daar maar duidelijk over zijn, dat hoort ook niet, die dingen die ik genoemd heb. Maar het zou kunnen dat onze zondag verder helemaal leeg blijft. De Heere wil niet dat onze zondag leeg is van dingen die we niet moeten doen. Maar hij wil dat onze zondag vol is, gevuld is met dingen die we wel hebben te doen. Wat is dat dan? Nog een keer, antwoord 103. Ten eerste dat de kerkendienst of het predikambt en de scholen onderhouden worden. De opstellers van de catechismus zien het grote belang in van de prediking. En het belangrijkste wat op de zondag gebeurt is de prediking van het woord. Wel, die prediking moet onderhouden worden, zeggen de opstellers van de catechismus. Hoe dan? Hoe kunt u dat doen? Allereerst door op uw knieën het aangezicht van de Heere te zoeken voor en met het oog op de zondagse prediking. Dat is het eerste. Doet u dat, gemeente, en doet u het nog steeds? Ook door de weeks. En doen de jongeren en de kinderen het ook. Ook door de weeks bidden voor de dominee. Want die kan vanuit zichzelf echt niet preken. Die kan Gods woord alleen maar vanuit zichzelf verdraaien en tekort doen. Bidden. Heere, wilt u hem geven wat hij nodig heeft? Want hij kan het zelf niet. En dan die kerkendienst of het predikambt ook onderhouden. Daar gaat het om, ik ga daar verder niet veel woorden aan besteden, maar daar gaat het om de collectezak voor de kerkgemeente. En om onze vrijwillige vaste bijdrage. Daar hebben we een verantwoordelijkheid in om van datgene wat de Heere ons gegeven heeft ook iets af te zonderen, zodat de dienst des woords door kan gaan in de kerk. Dat de scholen onderhouden worden, zegt antwoord 103. Daarmee wordt vooral bedoeld de opleiding tot dienaar van het woord. Ook daarvoor is het nodig dat we de Heere bidden of hij die opleiding wil zegenen. Of hij ook mannen wil roepen, wil bekwamen, want er zijn steeds opnieuw dienaren van het woord nodig. De gewone weg is dan in ons kerkverband ook dat zo'n toekomstige dienaar, een geroepen dienaar van het woord, dat zo iemand opleiding krijgt aan de Universiteit van Apeldoorn. Maar er zijn uitzonderingen. Het zou kunnen zijn dat iemand echt geroepen is door de Heere. En toch de opleiding in Apeldoorn niet kan volgen. Vanwege de aard van het onderwijs. Als dat zo is, dan is er volgens onze kerkorde ook een mogelijkheid dat zo iemand op grond van bijzondere gaven die de Heer hem gegeven heeft, toch dienaar van het woord wordt. Maar langs welke weg zo iemand dan ook dienaar van het woord wordt, in elk geval, het gaat erom dat het iemand is die door de Heer zelf geleerd is, geroepen is, bekwaamd is, toegerust is, want dan kan hij ook de gemeente dienen. De scholen moeten onderhouden worden. Maar gemeente, stelt u zich nou voor dat er genoeg predikanten zijn en dat er een predikant is ook in uw gemeente die de preken heeft overdacht in de week, in zijn binnenkamer en in zijn studeerkamer. Als de kerken leeg zijn, heeft dat natuurlijk geen zin. Vandaar dat de leermeester in de catechismus vervolgt en zegt, niet alleen dat de kerkdienst of het predikambt en de scholen onderhouden worden, maar ook dat ik inzonderheid op de Sabbat, hoort u het? De catechismus zegt ook niet de Sabbat heeft afgedaan, dat was iets uit het Oude Testament. Nee, wij hebben vandaag nog de Sabbat, al valt die op de eerste dag van de week. Dat ik inzonderheid op de Sabbat tot de gemeente van God naastiglijk komen. We moeten even op een paar woordjes letten. Ik onderstreep ze maar even in het voorbijgaan. Inzonderheid, dat betekent bijzonder op de Sabbat, op de rustdag. Maar niet alleen dan. Er kunnen ook andere dagen zijn dat er hier in de kerk dienst des woords is. Dan wordt u, dan word jij ook geroepen om er te zijn. En dan een ander woordje. Hoe moeten wij tot de gemeente Gods komen? Naastiglijk. Dat is een woord dat de betekenis heeft van ijverig. En wat dat in de praktijk betekent, dat kunt u denk ik eigenlijk wel invullen. Dat betekent, als er twee diensten zijn op de zondag en u hebt enigszins de gelegenheid om er te zijn, dat u er dan ook twee keer bent. Dat betekent ook dat u biddend naar de kerk toe komt. Heere, schenkt u me een zegen en spreekt u door uw woord. Dat betekent ook dat wanneer ik in de kerk gekomen ben, ik me inspan om te luisteren. Ook wanneer ik misschien wat vermoeider ben dan anders. Ik hoorde nog niet zo lang geleden van iemand die het zei tegen een van onze kinderen. Op zaterdag, als ik moe ben van het werk van de week, dan ga ik 's middags altijd een poosje rusten. Dan ben ik zondags goed uitgerust om het woord te horen, want dat is de belangrijkste dag. Naastiglijk komen tot de gemeente van God, gemeente, om wat te doen? Vier dingen, zegt de catechismus, om Gods woord te horen, dat is het eerste, dat is het belangrijkste, want dat is het middel waardoor de Heere mensen wil bekeren en dat is ook het middel waardoor de Heere zijn kinderen wil voeden en wil onderhouden, om Gods woord te horen, om de sacramenten te gebruiken, doop, avondmaal, ja zegt iemand, een jongere misschien wel, maar ik ben gedoopt, of ik ben misschien wel niet gedoopt, maar ik ben nog niet op de leeftijd dat ik daar zelf een beslissing over zou kunnen nemen als ik niet gedoopt zou zijn. En ik mag ook nog niet aan het heilige avondmaal. Ik kan toch niet komen in de kerk om die sacramenten te gebruiken. Het zou ook een oudere kunnen zijn die het zegt. Als de sacramenten bediend worden, dan blijf ik maar liever weg. Gemeente, u kunt de sacramenten ook nog op een andere manier gebruiken. Het zijn van die zeldzame diensten waarin de Heere niet alleen iets laat horen, maar ook iets laat zien, iets zichtbaar laat afbeelden voor in de kerk. Als er dan een kindje gedoopt wordt hiervoor in de kerk, dan is het van belang dat iedereen in de kerk goed kijkt. De Heere geeft de zichtbare sacramenten, zichtbare tekenen. En de bedoeling is ook dat u daarbij denkt aan datgene wat de Heere erdoor wil laten afbeelden. Onze onreinheid, de onreinheid van onze ziel en het feit dat we onze reiniging buiten onszelf in Christus hebben te zoeken. Brakel zegt in zijn redelijke godsdienst, ieder christenmens zou wanneer er voor in de kerk de doop bediend wordt, in gedachten al biddend ook terug moeten gaan naar het moment van zijn eigen doop. Denken aan datgene wat de Heere, als u gedoopt bent of als jij gedoopt bent, wat de Heere aan je voorhoofd betekent en verzegeld heeft. En als je niet gedoopt bent, ook proberen om eraan te denken wat de Heere daarin te zeggen heeft en daar biddend werkzaam mee te zijn. De sacramenten gebruiken, gemeente, ook wanneer het avondmaal bediend wordt. En u na een week van worsteling en van vragen tot de slotsom gekomen bent dat u niet kunt aangaan, dan moet u niet thuis blijven. Niet thuis blijven met de gedachte, wat denken de mensen dan wel? Dan moet u toch naar de kerk, want het belangrijkste is niet wat denken de mensen of wat zullen de mensen wel denken als ik wel in de kerk zit, maar ik ga niet aan. Het belangrijkste is, wat zal de Heere ervan denken? De sacramenten gebruiken, ook wanneer u zou moeten blijven zitten, er naar kijken en dan kan er zo'n prediking uitgaan, ook wanneer je in de kerkbank zit, van het gebroken brood en van de vergoten wijn. Derde waarom we in de kerk komen, om God de Heere openlijk aan te roepen in het gebed, mee te bidden als er hier gebeden wordt in uw kerkbank of op jouw stoel. Stil in je hart meebidden tot de Heere en alle persoonlijke noden ook voor de Heere neerleggen. Ook datgene wat niet gezegd kan worden vanaf de preekstoel of wat ik vergeten ben. En dan tenslotte het vierde, de armen christelijke handreiking te doen. Dat is het mooie van de catechismusgemeente. Het is vandaag officieel hulpverleningszondag. Ik dacht zo, als we de catechismus volgen, dan worden we er automatisch al bij bepaald. Bij het feit dat ook de hulpverlening onze aandacht moet hebben. Het is een goede zaak wanneer we in het gebed aandacht besteden aan die hulpverlening. In sommige gemeenten wordt er ook in de prediking apart nog aandacht aan besteed. Maar ik dacht, vanuit onze catechismus worden we er eigenlijk al voldoende bij bepaald. En als het goed is, niet alleen vandaag, maar ook op andere zondagen in het jaar. We komen ook in de kerk om christelijke handreiking te doen aan De armen dichtbij en de armen veraf. Dat is Bijbels. Denkt u maar aan wat we gelezen hebben in 1 Korinthe 16. Op iedere eerste dag van de week leggen een ieder van al datgene wat hij van de Heere gekregen heeft, een klein deel wat hij over heeft, wat hij kan missen, apart. Om daar de anderen mee te helpen en om daar de dienst van de Heere mee te steunen. Daar hebt u onze rustdag. Er zou meer over te zeggen zijn, maar we haasten ons naar de derde gedachte. De eeuwige rustdag. Stel je nou voor dat je in de kerk komt, zondag in, zondag uit, naastiglijk, om dat ouderwetse woord dan nog maar een keer te gebruiken. Tweemaal per zondag, ijverig, en niet alleen op de zondag, maar ook door de week, zoals het dienst des woords is. Biddend, u inspannend om te luisteren, u luistert naar het woord van de Heere en u bidt, u doet christelijke handreiking. Is dat genoeg? Zou dat genoeg zijn? Nee, gemeente, het komt erop aan dat we iets kennen van het slot van antwoord 103. Ten andere dat ik al de dagen van mijn leven van mijn boze werken rust en de Heere door zijn geest in mij laat werken en alzo de eeuwige Sabbat in dit leven aanvangen. Het komt erop aan dat we iets kennen van de eeuwige rustdag. En wat betekent dat? De catechismus zegt twee dingen. Allereerst dat wij rusten. En in de tweede plaats, met eerbied gesproken, dat er een ander werkt. Dat wij rusten, dat is het eerste. Dat wij alle dagen van ons leven van onze boze werken rusten. Dat is een heel bijzondere, eigenaardige uitdrukking. Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat wij tegen de zonde die zo makkelijk vat op ons heeft en waar we misschien wel zo aan verslingerd zijn, dat wij tegen die zonde strijden. Maar de leermeester van de catechismus zegt dat ik alle dagen van mijn leven van mijn boze werken rust. Hoort u dat? Dat is iemand die moe geworden is van de zonde. Dat is iemand die moe geworden is van zijn eigen zondige hart. En die het niet zondigen en het strijden tegen de zonde ziet als rust. Mag ik vragen vanmiddag aan u, aan jou en aan mezelf. Bent u al wel eens moe geworden van de zonde? Heb jij al wel eens echt gezien wat het karakter van de zonde is? Dat is niet iets wat een mens gelukkig maakt. Dat is slavendienst. Bent u al wel eens moe geworden, niet alleen van de zonde en van de verleiding van de zonde, maar vooral moe van je eigen zondige hart dat iedere keer weer nieuwe zonden opwelt? En kunt u die opsteller van de catechismus begrijpen als hij zegt: echte rust is er daar waar ik ga rusten van mijn boze werken, van mijn zonde. Hoe kan dat? Hoe kan dat alleen? Alleen wanneer er inderdaad iemand anders gaat werken. Wanneer Gods geest in mij gaat werken, dat ik de Heere door zijn geest in me laat werken. Iemand zegt in mij laat werken, maar de Heilige Geest die werkt toch onwederstandelijk. Dat betekent, je kunt hem niet tegenhouden in zijn werk. Als hij werkt, dan breekt hij door alles heen. En wie zal het dan keren? Ja, gemeente, dat is waar. Gelukkig is het zo, anders zou er geen mens zalig kunnen worden als de Heilige Geest niet door de harde, steenachtige grond van mijn leven heen gaat ploegen. Als hij de muren om mijn hart niet gaat afbreken. De muren van vijandschap en van tegenstand. En toch, ik hoor het Stefanus ook zeggen in het boek van de Handelingen. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest. U staat hem altijd tegen. Dat kan er dus ook zijn in het leven van mensen. En dat is er van nature. Dat is onze houding van nature. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Kijk, en zo komt het dat ik de dag van de zondag ga gebruiken voor allerlei dingen waarvoor de Heer hem niet gegeven heeft. Of dat ik op zijn best ga vragen, wat mag je nou eigenlijk wel en wat mag je nou eigenlijk niet? Gemeente, het zou geen vraag moeten zijn. Ons hart zou moeten branden van verlangen naar de voorhoven van de Heere. En de dag zou gevuld moeten zijn met het dienen van de Heere, met het zingen van de psalmen, met het lezen en overdenken van zijn woord, met het luisteren naar de prediking, met het ons bezinnen op Gods woord aan de hand van een goed boek. Dan vallen er een hele hoop vragen af. Mag dit wel, mag dat niet? En wanneer ga je dat doen? Ja, u hebt gelijk, gemeente. Dat ga je inderdaad pas doen wanneer je door genade dat werk van de Heilige Geest in je hart mag kennen en mag ontvangen. Dat werk waardoor ik leer zien wie ik zelf ben, wie de Heere is, wie Christus is. Dat werk waardoor ik God lief ga krijgen en ook alles wat van de Heere is lief ga krijgen. Zijn dienst, zijn huis en zijn woord en ook zijn dag. En dan zijn het in het leven van een kind van God iedere keer oases. Iedere zondag een rustplaats, een pleisterplaats door de woestijn van het leven. Een dag waarop je ziel weer eens mag opademen. Heere, u geeft het weer. Hier wordt het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier mij in liefde dronken. En tegelijkertijd, na iedere eerste dag van de week, komt ook weer de tweede tot en met de zevende dag. De woestijn van het leven in. Maar daar eindigt het niet mee. Want de Hebreeën schrijver zegt in hoofdstuk 4 van zijn brief: er blijft dan een rust over voor het volk van God. En dan weet u misschien wel, dat is heel opvallend, dat er in hoofdstuk 4 van de Hebreeënbrief verschillende woorden gebruikt worden voor rust. Twee verschillende woorden. Het ene woord, dat lijkt een beetje op ons Nederlandse woord pauze. Dat betekent een periode van rust, maar daarna begint het weer. Maar de rust waar de Hebreeënschrijver over spreekt in die tekst, er blijft dan een rust over voor het volk van God. Dat is een ander woord. Sabbatismos. Sabbatsrust. De eeuwige rust. Het eeuwig rusten in het werk van een drieënig God. Is dat uw verlangen geworden? Met minder, gemeente, kan het niet toe. Met minder dan dat ben ik een overtreder ook van het vierde gebod. En daarom, laat ons dan benaastigen, schrijft dezelfde Hebreeën schrijver. Laten we ons ervoor inspannen. Laat ons ons dan benaastigen om in die rust in te gaan. En hoe kan dat? Hoe kan dat alleen? Leest u het vanavond nog maar eens voor uzelf na en lees jij het nog maar eens voor jezelf na. Hebreeën 4. Dat kan alleen vanwege die grote hoge priester, die voorloper, die gegeven is tot een volkomen verzoening van alle zonden van diegenen die tot hem zijn gevlucht. Die ook vanwege de zonde tegen het vierde gebod het leven niet in eigen hand konden houden. Maar het moesten belijden voor de Heere. Heere, ik sta tegenover u en tegenover uw wet. Iedere dag van mijn leven doodschuldig. Maar zie mij aan in hem die het gezegd heeft. Zo is de Zoon des Mensen ook een Heere van de Sabbat. Amen.